Onze hulp en onze enige verwachting is de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente zijn we elkaar op Psalm 6, het 9e vers. De Heer wil op mij kermen, zich over mij ontfermen. Psalm 6, 9e vers. Beleiden wij vanmiddag ook ons geloof met de apostolische geloofsbelijdenis en zingen wij de naam op Psalm 21, 13e vers. Verhoog, o Heere, uw naam en kracht. Psalm 21, vers 13. Wij beleiden dan, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij willen dankzegging doen voor mevrouw Kok, bouwmeester. Zij mocht vandaag alsnog uit het ziekenhuis ontslagen worden na een geslaagde knieoperatie. Laten wij bidden. Barmhartige en getrouwe Heere, zo brengt u ons opnieuw op deze stralende zondagmiddag hier samen in uw huis. En als we heel eerlijk zijn, vonden we het misschien bijna aantrekkelijker om buiten te zijn. Want wat geeft u een heerlijk voorjaarsweer. Dat is ook een gave van u. En daar mogen we ook van genieten en dankbaar daarvoor zijn. Als u zo in de natuur uw vriendelijkheid en goedheid ons kenbaar maakt. Maar toch is het binnen beter. Want die zon is al heerlijk, maar dat licht van uw woord, als dat over ons hart en leven valt, dat is nog heerlijker. Als die zon der gerechtigheid, Christus, ons leven beschijnt. Ook als we daar vanmiddag iets van ervaren mogen. Dan is het wel waar wat die psalm zegt. Het ruime hemel rond vertel met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. De zon, maar s Heeren werd nochtans verspreid, volmaakter glans. Omdat dat woord harten bekeert. Dat kan de zon niet. Dit woord wel. Heren, wij bidden u dat wij een goede en een gezegende middag met elkaar mogen hebben. De kinderen, wil u ook in die jonge harten wonen en werken. Dat er jong een verlangen mag zijn u te kennen. En ook de jongeren, Heren, wil u bij hen zijn, ook in het opgroeien. Er komt zoveel op en af. Zoveel keuzes die gemaakt moeten worden. In allerlei opzichten. In de omgang met vrienden en vriendinnen. Op school. Het dagelijkse leven. En dan ook nog een keer als het gaat over een jonge hart. O Heere, wil u één druppel van uw liefde in die jonge harten druppen. Dan wordt wat anders zo moeilijk is en lastig is, zo makkelijk iets van uw liefde. Dan wordt het een vreugde. Dan gaan we Rut begrijpen. Die moest ook een moeilijke keuze maken. Maar het was toch makkelijk. Uw volk, mijn volk. Uw God, mijn God. O Heer, dat wij jongeren en ouderen, dat wij schoonheid mogen zien in Christus. Schoonheid zien in een Godgewijd leven. Heere, geef ons dan uw geest en genade, want als wij dat allemaal zelf moeten opbrengen, ach, wie zijn wij? Wij zijn zo dwaalziek. Wij moeten maar niet te veel van onszelf verwachten. Dat doen we stiekem wel. Maar o Heere, leer het ons af. Opdat wij in onze hulpeloosheid en zwakheid en zelfs zondigheid bij u terechtkomen. Welzalig Hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Heere, we dragen heel deze gemeente aan u op. Wil u nog trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht en waar u gewerkt hebt. Wil het versterken, verdiepen, vaster maken, meer zicht geven op Christus en zijn gerechtigheid. Heere, gedenk onze vriend en broeder aan deze gemeente verbonden. Wil u hem ook tot een zegen stellen, opdat ook hier in Kralingen uw koninkrijk gebouwd mag worden. Wil u hem bemoedigen en nabij zijn. We bidden en bedanken u ook dat mevrouw Kok weer thuis mocht komen na een operatie. Vanmorgen nog in het ziekenhuis, maar nu gelukkig weer thuis. De dankbaarheid zal groot zijn. Wat zal ik de Heere vergelden voor alle weldaden aan mij bewezen. Heere, wees ook verder bij haar als er misschien nog wel een tijdje nodig is voor verder herstel. Wees u haar nabij, dan lichaam en ziel. Wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. Vooral wat moeilijk is, laat uw koninkrijk komen. Zegen het werk van zending en evangelisatie, ver weg en dichtbij. Breng uw oude bondsvolk Israël tot de kennis van de Messias. Wees op onze overheid in deze week van verkiezingen. Heere, u hebt het gezegd. Als mijn volk, dat naar mijn naam genoemd is, bidt en zich verootmoedigt en mijn aangezicht zoekt en zich bekeert van een boze regen, dan zal ik uit de hemel verhoren en ik zal het land genezen. O Heer, wij zien er naar uit. Zal dat kunnen? Doodziek Nederland. Maar zou u het kunnen genezen? U belooft het. Maar is er wel een voorwaarde aan. Als wij ons bekeren, verootmoedigen, als smeeklingen komen, al dat wij niet meer kunnen zwijgen. Voor onszelf niet, voor de gemeente niet, maar voor ons land en ons volk ook niet. Heere, erbarm u. Gedenk ons ook vanmiddag, help in spreken en in luisteren, mogen we er wat aan hebben. En mag onze ziel wonderlijk verwarmd worden door uw geest, om Jezus wil. Amen. Wij lezen Gods heilige en onfeilbaar woord in Jesaja 63, de eerste 6 versen. En de eerste 3 versen zijn voor vanmiddag de inhoud van de prediking. De eerste 3 versen van Jesaja 63. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra? Deze die versierd is in zijn gewaad, die voortrekt in zijn grote kracht. Ik ben het die in gerechtigheid spreekt, die machtig bent te verlossen. Waarom zijt ge rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die in de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met mij. En ik heb hen getreden in mijn toorn en ik heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En een kracht is gesprengd op mijn klederen en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Want de dag der wraken was in mijn hart en het haar van mijn jaar van mijn verloste was gekomen. En ik zag toe en er was niemand die hielp. En ik ontzette mij, en er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil beschikt, en mijn grimmigheid, die heeft mij ondersteund. En ik heb de volken vertreden in mijn toorn, ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid, en ik heb hun kracht ter aarde doen neerdalen. Tot zover. Zoals gezegd, willen we met Gods hulp stilstaan bij Jesaja 63, met name de eerste 3 versen en eigenlijk vooral het eerste vers. Wij gaan eerst zingen met elkaar van Psalm 68. En daarvan het 6e en 11e vers. Psalm 68 vers 6. De koning hoezeer geducht. En vers 11 gewis hoe ook de nood mag gaan. Psalm 68 vers 6 en 11. En dan voor u de volgende afkondigingen. Aanstaande zondag hoopt om 10:00 uw eigen predikant, dominee Van der Brink, voortgaan, ook 's middags om 16:30. Aansluitend aan de middagdienst is een broodmaaltijd en bespreking waarvoor ieder uitgenodigd wordt. Morgen is er weer catechisatie, de laatste catechisatieavond van dit seizoen, is volgende week maandag 20 maart. Bij de uitgang is straks de nieuwsbrief beschikbaar, ook het informatieblad over de brug is beschikbaar, dat wordt na de dienst uitgedeeld. Eerste collectie voor de diaconie, tweede voor de kerk en de derde voor het onderhoud. Volgende week zondag is de eerste collecte voor de generale diaconale commissie met al bestemmende psychosociale hulpverlening van stichting De Vluchtheuvel. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. Wij zingen op Psalm 68, vers 6 en 11. Gemeente, we staan in deze leidersweken stil bij het lijden van de Heer Jezus Christus. En dan gaat het over zijn zwakheid, zijn vernedering. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stemmeloos is voor het aanzien van zijn scheerders. Christus in zijn zwakheid. Weerloos. Hulpeloos. Maar er is ook een andere kant. Christus is niet alleen een zwak lam. Hij is tegelijkertijd ook een leeuw. In deze lijdensweken komt hij in zijn woord ook tot ons als die geduchte, onoverwinnelijke, triomferende strijder. Hij heeft gestreden als een leeuw. Openbaringen 5 vers 5. De leeuw uit Juda's stam heeft overwonnen. Christus is niet alleen een lam. Hij is tegelijkertijd een leeuw. En dat is wel een tegenstelling, hè? Een lam of een leeuw. Hij is het allebei. Maar ik heb het idee, ik ga me van mezelf uit, dat wij toch vaak meer stilstaan bij dat beeld van dat lam, hè, het lam Gods. En het is toch een heel bijbels beeld en het is ook heel rijk. Ik wil er ook natuurlijk helemaal niks van afdoen. Maar tegelijkertijd hebben wij misschien iets te weinig aandacht dat dat lam tegelijkertijd ook wel die geduchte leeuw is. Wij staan vooral stil in deze week hoe Christus heeft geleden, hoe hij werd gebonden en geslagen en aan het kruis werd gebracht. En als je niet oppast, dan zou je bijna het idee gaan krijgen in deze lijdensweken, overdenken we de nederlaag van Christus. Want ja, het ging steeds verder naar beneden, begin en stierf hij. Het was het afgelopen. Maar wij gedenken natuurlijk niet in deze weken zijn nederlaag. Wij gedenken zijn overwinning. Op Golgotha heeft hij het uitgeroepen. Het is volbracht. En in sommige Engelse vertalingen wordt dat zelfs vertaald met dat hij aan het kruis uitriep. Victorie! Golgotha was niet het roemloze einde. Maar Golgotha was de geweldige overwinning. In deze lijdensweken gedenken wij niet de nederlaag van Christus en zijn ondergang. Maar wij gedenken zijn overwinning. En toen hij na die grote strijd terugkeerde naar de hemel, hemelvaart. Toen heeft de hemel gedreund van de hemelse koren. Wie is de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig in de strijd. Zo is hij thuisgekomen als een triomfator. Wie is deze Heere, de koning, geweldig in de strijd? Dat is ook een beeld van de lijdende Christus. De koning. Sterk en geweldig in de strijd. En dat beeld komt vanmiddag ook vooral zo uit Jesaja 63 naar ons toe. Christus niet als een zwak lam, maar als een geduchte, onoverwinnelijke, triomferende veldheer. Wie is deze? Die van Edom komt, zegt vers 1, met besprenkelde klederen van Bosra, deze die versiert is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht. Ik ben het, die in gerechtigheid spreekt en die machtig ben te verlossen. Hier in vers 1 wordt ons het beeld getekend van Christus die als het ware terugkeert na een zware, hevige veldslag. En zijn kleren zijn bespat met het bloed van zijn verslagen vijanden. Hun macht is voor goed teniet gedaan. Ze zijn verpletterd. Ze zijn totaal overwonnen. In vers 2 en 3 wordt het beeld van de wijnpers gebruikt. En de kinderen weten dat wel, denk ik. Een wijnpers, hoe was dan in Israël? Als de wijnoogst daar was, dan werd die wijngaard, werd dan geplukt. En al die mannen met druiven, die werden allemaal leeggekiept in zo'n grote gemetselde wijnpersbak. En als die gemetselde kuip vol was met druiven, dan stapte die wijnboer in die wijnpers en dan trok hij zijn kleren een beetje op en dan met geweld dan liep hij door die bak om al die druiven kapot te trappen. En dat deed hij met geweld. Dat al dat sap van die druiven uit die druiven werd geperst en door een buis onder werd opgevangen. Zo ging dat. Dat ging er bepaald niet zacht aan toe. Die druivenmassa moest met kracht en met geweld plat getrapt worden. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die de wijnpers treedt? En dan zegt Christus, ik heb de pers alleen getreden. Er was niemand van de volken met mij. Ik heb hen getreden in mijn toorn. Ik heb hen vertrapt in mijn grimmigheid en hun kracht is gesprengd op mijn klederen. Al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Maar het is wel een heel huiveringwekkend beeld. Want realiseer je wel, Christus heeft hier geen druiven getreden, maar zijn vijanden. Zijn vijanden zijn onder zijn voeten verpletterd. Plat getrapt. Het is een schokkend beeld. Denk aan de moederbelofte. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. Als het ware de kop van die slang ingetrapt, verpletterd, vermorzeld, uitgeschakeld. En Christus heeft zijn vijanden wel zo grondig en wel zo definitief overwonnen en vertreden. Het is een schokkend beeld. De bloedspatten zitten op zijn kleren. Zo staat het hier. Je zou bijna zeggen, de bloedspatten zitten op zijn harnas. Het is natuurlijk allemaal beeldspraak. Het is niet letterlijk. Maar dit beeld wil ons wel tekenen hoe oppermachtig Christus heeft gestreden in zijn lijden. En dat hij zijn vijanden glansrijk heeft overwonnen. Hij heeft ridderlijk gestreden, dood en duivel neergetreden. Het leven heeft de dood verslonden, wat geboeid is, wordt ontbonden. Wie is deze? Die van Edom komt, met besprenkelde kleder en optreedt in zijn grote kracht. Wie is deze? Het is een uitroep, hè? Wie is deze? Daar klinkt iets in door van bewondering. Daar klinkt iets door van ontzag. Denk bijvoorbeeld in Nederland in de mei 1945, de overwinning. Er werden in de grote steden parades gehouden. De Amerikanen en de Engelsen. En ja, die werden dan toegejaagd. En al die mensen die stonden op de straat, die zagen daar die grote aanvoerders van Engeland en Amerika. Vol ontzag, moet je kijken. Wie is deze? Staat hier. Wie is deze? Je zou bijna zeggen, er klinkt iets van aanbidding in door. Wie is deze? Wie is nou met hem te vergelijken? Zo heerlijk. Zo machtig. Zo groot. Zo was het ook gezongen bij de uittocht uit Egypte. Dat was ook een verlossing, hè? Een geduchte verlossing. En toen hebben ze daar bij de Schelfzee ook de lof des Heren bezongen. Exodus 15. De Heere is een krijgsman, staat er. Dat is ook een beeld van God. De Heere staat daar in Exodus 15, vers 15, is een krijgsman. Heere is zijn naam. O Heere, uw rechterhand is verheerlijkt geworden in uw macht. Uw rechterhand, o Heere, heeft de vijanden verbroken. Wie is deze? Die van Edom komt. Met besprenkelde klederen van Bosra. Waarom worden hier Edom en Bozra genoemd? Nou, u weet, Edom, dat was de oude aardse vijand van Israël. Edom, nageslacht van Esau. Jacob en Esau, daar begon die onverzoenlijke twist tussen die twee volkeren, vrouwenzaad, slangenzaad. En hier Edom. En Bozra, dat was de hoofdstad van Edom. En dan mag je het zo bezien dat hier in Jesaja 63 Edom en Bozra symbolisch staan voor al de vijanden van Christus. Christus heeft gestreden. Bedenk, als toen het kerstfeest was. Wat is er toen gebeurd? We hebben er vaak wat romantiek omheen, hè? Kerstfeest, zo mooi en gezellig. Eigenlijk is kerst iets grimmigs. Toen is Christus uit de hemel naar deze wereld gekomen om zijn vijanden, zijn tegenstanders op te zoeken en te gaan verslaan. Dat is ten diepste kerstfeest. Hij is gekomen om zijn vijand op te zoeken en uit te schakelen. En Golgotha was de plaats waar de grote slag is geleverd. En dan zie je van alle kanten, zie je als het ware daar in die beslissende slag. Want de duivel wist het, op Golgotha. Nu komt het erop aan. Dit is de beslissende slag. Op Golgotha. Nu is het erop of eronder. Daar kwamen al die vijanden van Christus eensgezind, eendrachtig aanstormen. Zal ik een paar vijanden noemen? Daar kwam de wet. Met donder en met vuur. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Maar daar op Golgotha heeft Christus dat oordeel en die vloek van die wet overwonnen. Door aan de wet te voldoen. Hij heeft op Golgotha als een groot veldheer die tegenstander wet ontwapend. Zo staat de Colossenzen 2 vers 14. Hij heeft het handschrift dat tegen ons was. Dat was die wet die mij aanklaagt, schulden stelt, veroordeelt. Dat handschrift dat tegen ons was, heeft hij aan het kruis genageld. En daarmee overwonnen. Op Golgotha heeft een stroom van bloed. Het vuur van Sinaï geblust. Nog een vijand. Daar komt de duivel aanmarcheren. Die was op Golgotha present. Dat snapt u wel. Daar komt de duivel met de hele helle macht aangestormd. Maar daar op Golgotha heeft Christus, ik zei het al, de kop van die slang verpletterd. Hebreeën 2. Opdat hij door zijn dood te niet doen zou degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel. Hij heeft hem daar overwonnen. En ik zag de Satan vallen als een bliksem uit de hemel. Overwonnen. Golgotha. Nog meer vijanden? Annas. Caiaphas. Pilatus. Herodes. De Joden. De Romeinen. Psalm 22 zegt vooral die vijanden die daar zo eensdrachtig aankomen stormen. Zij rukken aan met opgesperde mond als een verscheurende leeuw. Zo zijn ze daar naar Golgotha toegekomen. Zij rukken aan van alle kanten, zie je die vijanden aanrukken met opgesperde mond. Gelijk een leeuw, al brullend in het rond. Maar hij heeft ze op Golgotha verpletterend verslagen. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen vluchten. Psalm 68. Mag in het goed recht op Goede Vrijdag zingen. Daar is die tot zijn volle omvang verhuld. Daar heeft hij zijn haters op een ongekende manier. Wijd en zijd, verjaagd, verstrooid door vluchten.
zie er nog een vijand aankomen. Ook opmarcheren naar Golgotha. In een verbeten aanval tegen Christus om hem te overwinnen. Misschien wel de sterkste vijand. Wie zal dat zijn? Wie zou de sterkste vijand zijn? Niet nog wel een van de sterkste. Weet u wie? Schrik niet. De dood. Wat is de dood een sterke vijand, hè? Want laten we heel eerlijk zijn. Wij gaan het allemaal verliezen van de dood. U vindt het misschien niet prettig dat ik het zo zeg, maar het is wel zo. Wij gaan het allemaal verliezen van de dood. De dood is ons te sterk. Wat is de dood een macht? En toen kwam de dood naar Golgotha om ook Christus te overwinnen. Maar daar klonk het. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Het leven heeft de dood verslonden. Nog een tegenstander. Niet alleen de dood, zo'n geduchte, aangrijpende tegenstander. Het graf. Oh, wat is het graf. Een tegenstander. Zo sterk. Wie redt zijn ziel van het graf, zegt die psalm. Maar Christus heeft de dood en hij heeft ook het graf overwonnen. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon die sterke held, Rebium. U, zij de glorie, opgestane Heer. Gemeente, wat een strijd heeft Christus gestreden. Ik heb zomaar kort wat vijanden aangestipt. Gestreden de vorst des levens met de vorst der duisternis. En hij overwon. Zo staat het hier in Jesaja 63. Wie is deze die van Edom komt? Hij komt terug van het slagveld. Je zou mogen zeggen, wie is het die van Golgotha terugkomt? Het besprenkelde klederen van Bosra. Deze die versierd is in zijn gewaad. Hoe is zijn gewaad dan versierd? Het is een grimmig beeld. Weet je wat de sieraden zijn? De eretekenen van Christus overwinning. Al die bloedspatten. Die bloedspatten waarmee zijn kleding is bezoedeld. Dat zijn zijn eretekenen. Om er een eenvoudig voorbeeld te gebruiken. Hoe zwaarder de strijd is. Hoe glansrijker de overwinning. Als hij zo'n zware strijd heeft moeten strijden. Dat zal zijn klederen bespat zijn met bloed. Dan zijn die bloedspatten als het ware de ereteken. Die zijn bewijs hoe verwoed die strijd is geweest. Maar ook dat hij oppermachtig die vijand heeft overwonnen. En die optreedt, zegt de tekst verder. Niet alleen die versierd in zijn gewaad, maar die optreedt in zijn grote kracht. Dan staat dus in de tegenwoordige tijd. Hij komt terug van Bosra en van Edom. Die strijd is gestreden. Maar dan staat in de tegenwoordige tijd. Die optreedt. Dus dat is nu. Die optreedt. In zijn grote kracht. Want. Al heeft Christus zijn vijanden verpletterend verslagen. Maar de strijd gaat nog onverminderd door. Aan de ene kant, het is volbracht. Aan de ene kant, victorie. Tegelijkertijd moet de strijd nog door. Hoe moet u dat zien? Misschien een beeld wat een klein beetje kan helpen. Tweede Wereldoorlog. Juni 1944 was de landing in Normandië. Hè? De jongeren weten dat. De landing in Normandië, juni 1944. Dat was D-Day, decision, beslissing. Toen viel de beslissing. Maar het was de oorlog niet voorbij. Dat duurde nog een jaar. Hè? Mei 1945. En toen werd het V-Day. Victory. 44 was de beslissing. Toen wist iedereen. In principe heeft Hitler het verloren. Dit gaat hij verliezen. Hij was in principe overwonnen. En zo, het is maar een gebrekkig beeld, maar om het een beetje helder te maken, met eerlijk gesproken zou je kunnen zeggen, Goede Vrijdag, dat was de beslissing. Die is gevallen voor eeuwig en voor goed. Maar dan gaat het heen. Naar die laatste grote overwinning. De laatste beslissing. En daarom is Christus nu nog steeds bezig om op te treden, staat hier, in zijn grote kracht. Want Christus en de duivel, die botsen nog steeds elke dag op elkaar. Iedere keer. Als goed en kwaad elkaar ontmoeten, dan ontmoet Christus de boze. Iedere keer als in een mensenhart zonde en genade tegenover elkaar staan, vindt daar weer die botsing plaats. Als die oude mens heeft te strijden, als die nieuwe mens te strijden heeft tegen die oude mens, hiertoe is de Zoon Gods geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. Die optreedt, zo staat het hier, die optreedt in zijn grote kracht. Zal ik een paar voorbeelden geven? Hoe hij is opgetreden sinds Pasen in zijn grote kracht. Dan om er gelijk achteraan maar verder te gaan. Pinksteren. 50 dagen. Na zijn opstanding. 3000 vijanden in Jeruzalem overwonnen. In het hol van de leeuw. In Jeruzalem. De stad waar hij was gedood. 3000. En toen ging het verder. Hè? En de Heere deed dagelijks toe. Is het Pinksterfeest. Geen uitwerking van wat hier staat, dat Christus ging optreden in zijn grote kracht. En ga zo maar door, hè. Heel de kerkgeschiedenis en de zendingsgeschiedenis. Als in onze tijd in China en in Azië en in Afrika de kerk groeit met duizenden en duizenden. Christus is nog steeds in 2017 ook bezig om op te treden in grote kracht. Dit is niet wat vroeger gebeurt, maar wat vandaag ook nog steeds gebeurt. Want zijn kerk groeit nog steeds. Met diezelfde kracht overwint hij alle weerstand en alle ongeloof. Kerkgeschiedenis is eigenlijk een verslag hoe Christus is opgetreden in zijn grote kracht, zoals hier staat. Keizer Nero. De eerste eeuwen. Hoe heeft de duivel geprobeerd om die jonge kerk te smoren in haar geboortebloed. Maar Christus trad op in zijn grote kracht. En heel dat Romeinse imperium is in elkaar gezakt. En zijn kerk overwon. Hij trad op in grote kracht en sterkte. Denk aan de reformatie. Wat was de reformatie anders dan Christus trad op in zijn grote kracht. Die nacht van Rooms ongeloof en bijgeloof. Het heldere licht van het evangelie brak door en er kwam een opwekking in heel Europa. Christus trad op in zijn grote kracht. De ouderen hier hebben nog meegemaakt het communisme, het ijzeren gordijn. Nou, we weten allemaal, we dachten, dat is een macht, daar doe je niks tegen. Als dat al overwonnen zou worden, dat Oostblok, nou, dan moet er dan zo'n veldslag geleverd worden. Je wordt er akelig van. En hoe is het gegaan? Er is bij wijze van spreken geen kogel voor geschoten. Want Christus trad op in zijn grote kracht. En heel dat communistische systeem is zo met elkaar gezakt. En dat is niet het laatste. Wat hier staat, hè, die paar woorden in Jesaja 63. Hij treedt op in zijn grote kracht en dat zal hij blijven doen tot de jongste dag. Het volk Israël, er staan op belofte dat ook dat Israël Christus zal gaan erkennen als de Messias. Hij zal nog gaan optreden in grote kracht. En er zijn er velen, ook van onze oude schrijvers van de Puritijnen, die vast mogen geloven dat de bekering van Israël tot gevolg nog zal hebben, een wereldwijde opwekking. Mag voor ons ook wel bemoedigend zijn, hè, in dit land. Waar je zo moedeloos kan worden. Daar je denkt, wat blijft er van over? Want dat lijkt hier allemaal te worden weggevaagd. Christus treedt op in zijn grote kracht. Het gaat hier naar de ondergang. Als je hier in Nederland zo rondloopt, dan denk je nou, het gaat naar de ondergang van Christus en zijn kerk wel mee. Het gaat naar de overwinning. Hoe het gaat, gaat het. De aarde zal vervuld worden met de vrezen des Heren. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Het gaat niet naar de ondergang. Het gaat naar de overwinning. De Heere zal nog opstaan in zijn grote kracht en dingen doen die wij niet voor mogelijk kunnen houden. Maar niet alleen in het grote wereld gebeuren. Dan mogen we het ook vanmiddag deze woorden wat persoonlijker maken. Als hij optreedt in zijn grote kracht. Ook persoonlijk. Als hij in mensenharten gaat werken. En ze gaat trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. In ieder mensenleven moet het ook gebeuren. Dat hij optreedt in zijn grote kracht. Want als Christus komt bij een mensenhart, oh, wat stuit hij op een weerstand. Wat stuit hij bij mij op een verzet. U kent misschien wel het boek van Bunyan, De Heilige Oorlog. Stad Mensenziel. En dan komt prins Emmanuel. Die komt om Stad Mensenziel in te nemen. Nou, toen zetten ze de poorten wijd open, want ze waren zo blij dat prins Emmanuel gekomen was. Deden ze dat? Ik hoop dat hij het boek kent. Anders ga ik het nog al lezen. Het is een prachtig leerzaam boek. De Heilige Oorlog van Bunyan. Toen prins Emmanuel voor de muren van Stad Mensenziel kwam. Zetten ze toen verheugd de poorten wijd open. Wees welkom Emmanuel. Was dat maar waar? Weet je wat Bunyan dan schrijft? Ze gingen al die poorten tot en met barricaderen om prins Emmanuel ten koste van alles buiten de stad te houden. En dan gaat het dus over mij. Want die stad heet Mensenziel. Daar ben ik. De oorpoort heeft iets over. Barricaderen, niet willen luisteren. Die oogpoort, blind, moet blind willen zijn. Niet op hem willen zien en geen schoonheid in hem zien. Ach, gemeente, als de Heer ons gaat wakker schudden. Dan kom je er pas achter wat er een onwilligheid en een verzet in mijn hart leeft. Oh, dat onwillige hart. En dat onverschillig hart ten diepste. Het is waar wat de Bijbel zegt. Het bedenken van het vlees, wat dit hart bedenkt, is vijandschap tegen God. Wij willen niet dat deze koning over ons zou zijn. Weet je waar de grootste vijand van ons zit? Die grootste vijand, zoek hem niet te ver, die zit hier. Die zit hier in dit eigen hart. Terwijl je zo van buiten gezien zo'n aardige jongen bent, zo'n leuke meid, zo'n betrokken man, zo'n betrokken vrouw. Maar achter die mooie christelijke camouflage, daar kan zo'n verzet zitten. Zo'n weerstand. Hoe komt het nou dat het voor ons veel makkelijker is om, nou, noem maar wat, 3 uur naar een film te kijken dan een kwartier uit de Bijbel te lezen? Dat heeft te maken met die verborgen weerstand. En het is alleen genade als je zegt, maar bij mij is het anders. Maar wat is er vaak een weerstand? Al gemeente, als het van ons af zou hangen, van onze gewilligheid en van onze, oh, daar zag het slecht uit. Daar zag het slecht uit. Maar nou komt Christus, die grote strijder, hoe zegt vers 1 het, die optreedt in zijn grote kracht. Steeds weer treedt hij op vanmiddag. Hier, nu in deze kerk. Ik houd hier geen toespraak. Op dit moment speelt er zich weer een gevecht af. Want preken is als het ware een stad mensenziel belegeren. Preken is een mensenhart voor Emmanuel opeisen. Vanmiddag gebeurt er iets. Is daar een strijd gaande. De Heere eist ons hart op. Geef mij uw hart. Dat is goed om ons te realiseren. Je kan zo heel knus en comfortabel in je kerkbank zitten. En we horen het zo aan met meer of minder instemming. Ja, maar er is wel wat aan de hand. Er is een strijd gaande op dit moment. Om ons hart. Christus strijdt om je ziel. Om te openen de ogen van de blinden. Om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis. Uit het gevangenhuis. Degene die gevangen zitten. Wat bij mensen onmogelijk is. Hoe zou ik nou mijn eigen blinde ogen kunnen opentrekken? Hoe zou ik zelf dit hart wat zo gepantserd is open kunnen krijgen? Hoe zou ik nou mezelf die macht van zonde en ongeloof kunnen overwinnen? Juist als je na gaat denken, dan stuit je op al die bezwaren waar je eerst nooit erger had. Zolang je een beetje zo formeel kerkelijk leeft, geen punt. Maar als de Heer gaat werken, dan stuit je op weerstanden die je eerder nooit bij jezelf was tegengekomen. Maar dan mag je vanmiddag in al je zwakheid, in die nederlagen die je steeds leidt, maar dan mag je beroep doen op zijn hulp, op zijn kracht. Heer, wil je ook in mijn hart? En in mijn leven optreden als die staat met grote kracht en heerlijkheid. Gemeente, je kan zo gevangen zitten. Zo gebonden zijn. Ik had vorige week nog een jongen bij me. Hij zat te huilen. Porno verslaafd. Vreselijk. Wat macht, hè. En zo heeft iedereen zo zijn worsteling, hè. Wat is de zonde een macht? En wat zijn wij zwak? Verbeeld je niks. Ik ook niet. Je zou zeggen, het gaat maar om één muisklik, toch? Alleen maar je ene vinger 4 millimeter op en neer doen. Is dat nou zo'n probleem? Alleen maar die ene vinger niet zijn gang laten gaan? Ben ik zo zwak dat ik nog niet 1 vingerbeweging kan overwinnen? Blijkbaar. Het is zomaar 1 voorbeeld. De een met dit en de ander met dat. Wij zijn toch zwak, zijn sterkte is groot, dus zijn we elk ogenblik in nood. Tenminste, ik hoop dat je dat wel realiseert. Hier komt nog vlees en wereld bij, ach, help ons dan. En maak ons vrij, en hij wil het. Hij zit te luisteren of hier een verliezer zit. Je zegt, Heer, ik heb het geprobeerd, ik verlies het iedere keer weer. Maar wil u nou in mijn leven optreden met die grote kracht? Als hij komt, aangemeten, dan gaat alles aan de kanter. Dan breekt hij er dwars doorheen. Dan moeten koperen deuren, ijzeren grindels aan stukken breken. Al zit mijn hart, zoals Benjam dat beschrijft, vol met diabolisten. Mijn hart vol met handlangers van de boze. Want het kwaad zit niet alleen van buiten. De duivel heeft zijn helpers van binnen. Maar als hij komt, dan weet hij heel dat hart. Dat hart vol van verraad. Dat hart vol met overlopers. Hij weet dat hart te overwinnen. En in te winnen. Dat die onwillige zeer gewillig wordt. En een vreugde erin heeft. En een verlangen krijgt om hem toe te behoren. Wie is een zwakheid. Een beroep doet op zijn hulp en zijn bijstand. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijders toch tekeer. Daar zal hij zijn hulp ter verlossing tonen. Die optreedt in zijn grote kracht. En hij doet nog meer, ik lees er even de tekst verder. Ik ben het, zegt hij, die in gerechtigheid spreekt. Gerechtigheid. Edom. Bosra, die vijanden tyranniseerde, onderdrukte dat volk. Dat was een en al onrecht. Zoals hier in Nederland, hebben we weer dat beeld van de Tweede Wereldoorlog. Dat waren 5 jaren van onrecht. Onderdrukking. Maar Christus spreekt geen onrecht, maar gerechtigheid. Dat is tegenovergestelde. Gerechtigheid spreken. Weet je wat dat eigenlijk betekent? Het betekent eenvoudig verlossen. Hij spreekt van verlossing. Gerechtigheid spreken is van verlossing spreken. Zo staat het er gelijk achter. Hè? Die machtig bent te verlossen. Ik ben het die gerechtigheid spreekt, die machtig bent te verlossen. Als hij gaat spreken, dan is het een bevrijdend spreken. Dan is het een verlossend spreken. Je mag ook nog een ander aspect aan het woord gerechtigheid zien. Hij spreekt in gerechtigheid, je mag het zo ook opvatten, dat hij trouw is in het nakomen van zijn woord. Dat is ook iets van die gerechtigheid. Hij doet wat hij belooft. Hij is een waarmaker van zijn woord. Wie op zijn belofte pleit, mag er zeker van zijn dat hij zeker zal doen wat hij heeft toegezegd. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig. Daar heb je het zo gehoord. Dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Hij is rechtvaardig. Als hij niet zou verhoren, zeg met eerbied, dan zou hij onrechtvaardig, dan zou hij niet doen wat hij beloofd heeft. Maar hij is getrouw en rechtvaardig. Hij komt zijn woord zeker na. Ook deze koning, die komt van Edom, van Bosra, met een geweldige verlossing. Overmiddag komt hij tot ons. En hij zegt, waarom zou je nou nog langer tegen mij verzetten? O gemeente, dat wij nou niet langer tegenover hem staan, maar dat wij ons aan zijn zijde stellen. Word krachtig. In de Heere. Niet in je eigen kracht. Ga je het absoluut verliezen. We weten het allemaal. Maar word krachtig in de Heere. En in de sterkte. Zijn er kracht. Deze koning. Hij is zo'n goede koning. Hij is zo'n vriendelijke koning. De duivel is een slechte koning. Hij presenteert zich als een leuke koning. Die allerlei leuke dingen in de aanbieding heeft. En hij heeft alleen maar je ondergang op het oog. Maar deze koning. Hij is zo'n goede koning. Hij wil je voor eeuwig gelukkig maken. We hebben al je hart. Zo lang. Voor hem afgesloten. Maar kom. Hij zegt vanmiddag. Geef nou dat verzet. Is een keer op. U kiest mijn hart in vreugde en smart voor eeuwig tot zijn koning. Een koning machtig om te verlossen. Gaat er maar naar hem toe. Met dat hart vol onwil. Met dat hart dat zo vuil is. Met dat hart dat zo blind is. Met dat zo verkeerd is. Dat zo mee omgaan we door. Hè. Ik weet niet wat er aan je hart mankeert. Maar het maakt niet uit. Hij is machtig om te verlossen. Al bij het meest hopeloze geval van kralen. Ben je zo diep teleurgesteld in jezelf. En zo moedeloos. Heren, iedere keer weer val ik mezelf zo tegen. Maar je valt hem niet tegen. Want hij weet allang wie je bent. En toch, hij doet een verliezer niet weg. Deze goede tierenkoning. Heer, ik zou zo graag voor u willen leven. Maar mijn tekorten. Ik kan maar niet voor u zijn. die ik zou willen zijn. Ik kan maar niet aan u geven wat u waard bent van mij te ontvangen. Gemeente, is dan een pijn. Zou het zo graag anders willen. Paulus, die zat er ook zo mee te worstelen. Met die kwade macht. Het goede dat ik wil. Dat kon hij eerlijk zeggen. Hij wil het. Maar dat doe ik niet. En dat kwade dat ik niet wil. Maar hoe kan dat nou? Wat een macht, hè. Iemand die schreef een keer in de brief. Ik haat de zonde die ik lief heb. Wat een vreemde uitdrukking. Maar misschien begrijp je. Ik haat de zonde die ik lief heb. Met deze koning. Heere, ik ben zo zwak. Als ik het goede wil doen. Ligt het kwade bij mij altijd maar weer. Maar deze koning zegt, kom nou tot mij. Verliezer. Want ik ben machtig om te verlossen. Al ben je nog zo geboeid. Al zit je nog zo vast. Ik weet niet waar je in zit. Dat weet je zelf het beste. Maar onthoud nou Jesaja 63. Ik die machtig ben om te verlossen. Daar zegt 1 Korinthe 1. Die ons uit zo'n grote nood en dood verlost heeft. En nog verlost. Moet iedere keer weer gebeuren, hè? Niet alleen het is gebeurd. Die ons uit zo'n grote nood en dood verlost heeft. En nog verlost. En dan zet hij erachteraan. Op welke wij hopen. Dat hij ons ook nog verlossen zal. Met die laatste. Eeuwige verlossing. Voor eeuwig. En voor goed. Om dan dat lam. Die leeuw. Uit Juda's stam. Eeuwig de lof. En de eer. De aanbidding. En de dankzegging toe te brengen. Amen. Wij zingen. Van Psalm 2. Het zesde vers. Vrees, Heere, macht en dienst zijn majesteit. Psalm 2, vers 6. Laten wij danken en bidden. O Heere Jezus, wat een strijd heb u gestreden. Wij zullen dat nooit kunnen peilen. Nooit kunnen bevatten wat dat is geweest. Maar één ding weten we wel. U hebt overwonnen. Er was dan een machtige troost. Als wij op zulke onoverwinnelijke machten stuiten. Van buiten en van binnen. Deze wereld. Den Haag. Waar de boze zijn triomfen lijkt te vieren. En toch is het niet waar. Christus heeft overwonnen. Ook in Den Haag. En hij zal overwinnen. En niet alleen in het algemeen. Maar ook persoonlijk. O Heere. Die vijanden en die machten. Ook in ons eigen hart en leven. Die tegenstand. Maar u bent machtig om te verlossen. Ik ben de Heere, de God van alle vlees. Zou voor mij één ding te wonderlijk zijn. En nu komt u ons opzoeken. Niet om ons weg te doen wat wij verdiend hebben. Maar kust de zoon, zullen. Kust de zoon. Neem hem aan als je zaligmaker. Als je verlosser. Want hij is zo'n goede koning. Zo'n vriendelijke koning. Zo'n barmhartige koning voor elke rebel die met berouw en met schaamte tot hem vlucht. Heer, ik heb veel te lang tegen u gestreden. Veel te lang uw verdriet gedaan. Veel te lang de boze gediend. Maar Heer, dan wil ik het anders. Ach kom, help mij, red mij, sterk mij, leid mij. Heere, u bent machtig. Om te verlossen, o laat dan uw kracht in onze zwakheid worden volbracht. Ook als we de werkweek weer ingaan, op school, thuis, op het werk. Wij hebben in alle dingen u zo nodig. Heere, geef ons dan een afhankelijk hart, maar geef ons ook een verwachtend hart. Dat op u ziet. U zoekt mijn hart, mijn oog, blijf op. U staren. Heere, zegen ons. Om Christus willen. Amen. Psalm 72. Daar wordt van die koning gezongen. Dat is Christus. Geef Heere de koning uw rechten. En er staat er ook hoe hij zal regeren. Dan zal hij al uw volk beheren. Hoe doet hij dat? Rechtvaardig, wijs en zacht. En uw ellendige regeren hun recht doen. Op hun klacht. 72 vers 1. verheffen wij onze harten tot God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.